De Brenner 6 is, zoals ik al zei, best een stevig hoofdstuk. Het is niet zo lang, maar er staat heel veel in. En het is heel erg samengevat met verwijzingen naar het Oude Testament. En ja, dan moet je eigenlijk een klein beetje gaan kijken waar het op slaat. Ik denk aan Abraham bijvoorbeeld. En dan zit je al in een hoofdstuk, bijvoorbeeld Genesis 22. En dat is geen kleinigheid. Dat is een van de mooiste hoofdstukken van de Bijbel. Dus het is best wel een volle hoofdstuk. Maar we gaan er doorheen en kijken wat we kunnen uitdiepen. En als we iets moeten laten rusten, dan doen we dat als het te veel wordt. Ik heb het genoemd een voortvarende visie. Een voortvarende visie. De schrijver heeft een geweldige blik vooruit. En hij is natuurlijk ook leraar of schrijver. Dus als, onderwijs is het opgeschreven. En dat is iets geweldigs. En hij heeft het over het begin van de opleiding, over de voortgang. En ja, het is best wel het onderwijs. Het is wel mooi hoe hij ermee bezig is. Dan moeten we even natuurlijk zeggen, het vorige hoofdstuk, en dat is niet te doen om dat te herhalen uiteraard, maar er blijft een belofte voor de gelovigen dan met name, om binnen te gaan in de rust. En dan zit in hoofdstuk 4. Maar daartoe is een speciale voorziening en die wordt aangegeven in hoofdstuk 5. Er is een eeuwige hoge priester, de Heer Jezus Christus. Dat is het verband, heel kort, van hoofdstuk 6, het vorige hoofdstuk, Hebreeën 5. Maar de schrijver constateert, de schrijver van de Hebreeënbrief, dat er weinig geestelijke groei is, op zijn minst bij een aantal lezers, misschien wel best wel veel. Dat wordt niet gezegd in welke percentage. En dat blijkt uit de respons op de prediking. Hoe kun je het snelst ontdekken waar iemand zit? Geef iets een helder stukje Bijbelonderwijs door. Echt helder, gewoon goed. En kijk naar de reactie. Dan zie je heel snel waar iemand zit. Simpel, als het evangelie, morgenavond hoop ik het gaan evangeliseren. Je gaat het evangelie proberen je uit te leggen en dan zie je of iemand daar aansluiting voor vindt. En maar dat is met elk thema zo in de Bijbel. Je kunt als bijbelleraar, mag ik zo maar zeggen, kun je vaststellen waar iemand zit. Een goede leraar die heeft in de gaten waar zijn leerlingen, waar zijn studenten ergens bezig zijn en hoe goed ze het doen. En dat gebeurt hier heel eenvoudig. Dus de schrijver ziet de respons en die is teleurstellend. Maar hij kijkt vooruit. Hij is een hele goede leraar. Niet ontmoedigd, maar hij kijkt juist vooruit. En dit is zo belangrijk te weten dat God in die zin niet nooit teleurgesteld is. Natuurlijk is kan smarten als er dingen misgaan. Maar in zekere zin, Sidney Wilson heeft dit al eens gezegd, God is een onverbeterlijke optimist. Eerbiedig gezegd, een onverbeterlijke optimist. Dat zie je de hele Bijbel heen. De wegen van God zijn zo onvoorstelbaar. Denk alleen al aan het volk Israël. Dat God daar zo'n plan mee heeft. En nu zitten we in de politiek, zitten we midden in een hoop consternatie. Maar God is bezig met dit volk. Het is het geweldigste te doen. Goed, we gaan snel beduiken in het hoofdstuk Hebreeën 6. Een voortvarende visie. Ik heb 5 punten. Het eerste heb ik genoemd naar het voortgezet onderwijs. En dat is dan gelijk in vers 1. Dan vallen we met de deur in huis. Laten we daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten. En ons richten op het volkomene. Zonder opnieuw het fundament te leggen enzovoort. Even. Het eerste onderwijs aangaande Christus. Dat is het basisonderwijs, kun je zeggen. Wordt achtergelaten. En de schrijver die gaat die basisleerstof niet opnieuw behandelen. Dat vertikt hij. Hij wil verder met de nieuwe stof. En Hij zegt in onze tekst, vers 1, en ons richten op het volkomene. De King James zegt hier, let us go on unto perfection. Laten we verder gaan naar het volmaakte. Of naar, sommigen zeggen, meer volwassenheid, hoewel ik liever het woordje volmaakte gebruik. Dat doet de King James ook. Want in Matthäus 5, vers 48, daar staat, gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Die tekst kennen we erbij reden. En daar zit precies hetzelfde woord. In het Grieks. In het Grieks. Teleo, teleo. Dus wat gebeurt hier? De blik vooruit, de blik omhoog vooral. En werken aan verdere geestelijke groei. En je kunt ook zeggen, op naar geestelijke volwassenheid. En wat houdt het in? En ik denk in deze context is het in diepste wezen het kennen van de Hoogheilige. Dat is dan in het geding. Het kennen van de Hoogheilige. Het kennen van God, zijn wezen, zijn karakter. Al die aspecten van zijn karakter. En dat in de praktijk leren verstaan. Nu, hij noemt een aantal dingen van die basisopleiding. En hij heeft het over een fundament. In vers 1. Zonder opnieuw het fundament te leggen. Dat is dus een fundament. En ja, dat als je de Bijbel gaat bestuderen, dan ontdek je dat er basisprincipes in de Bijbel zijn. En dat er zoiets is als een, de lagere school, dat klinkt niet, dat klinkt als een mooi elementaire school, elementary school in het Engels. De basisopleiding, er zijn een aantal dingen die dan aan de orde komen. Maar nu is het niet zo, ik heb leren rekenen op de basisschool, ik had dat als een lagere school in mijn geval. En de eerste, dat was klas 1, ik heb geen kleuterschool gehad hoor. Het begint met, je leert sommetjes. En op een gegeven moment leer je de tafels. En je gaat zo verder, de breuken leer je. Wat is het? Was de derde klas van het systeem? En dan ga je door. En tegenwoordig krijg je ook een beetje wiskunde als je die basisopleiding aan het gevorderd bent. Maar nu is het niet zo dat je zegt, kijk, stel dat nou voor. Nee. Het is van levensbelang. Ja, goed, ik heb opleiding mogen volgen naar de middelbare onderwijs, HBO-opleiding, techniek. En daar heb ik uitermate nut gehad van wat ik geleerd heb in de eerste klas van de basisschool. En de derde, maar nog. Dus het is dus niet zo als je zegt, laat het maar rusten. Allemaal niet zo belangrijk. Nee, dit zijn hele wezenlijke zaken. Die kun je niet opzij schuiven. Die kun je niet in waarde degraderen. Dat zeg je niet tegen een jongetje die in de basisopleiding zit. Die sommetjes voor jou? Huh? Nee, wat heb jij moeilijke som, zeg. En ja, het begint te glimmen, maar ik kan hem. En We zijn in opleiding en God is met ons bezig. En God heeft iets met ons voor. En hij ziet een lijn lopen. En hij begint bij begin. En dat zul je kunnen herkennen in je eigen geestelijk leven, denk ik. Dus, maar er is wel een basisstof, als ik het zo mag zeggen. Breuken, hè, de tafels leren, et cetera. En hier worden er een paar genoemd. Bekering van dode werken. Een wezenlijke bekering van dingen die dood zijn, die geestelijk dood zijn, die door de zonde eigenlijk beïnvloed zijn, daar je van afkeren. Van geloof in God, een van de meest elementaire zaken, zoals de tafels kun je gewoon echt niet missen, je leven lang niet. Geloof in God kun je vergelijken met rekenen, die eerste les die je dan leerde, geloof in God. Dan van de leer van dopen en van de oplegging der handen. Dat heeft veel te maken met de doop. Met doop. En doop is een heel belangrijk feit. Het is van mijn 50 jaar geleden, vandaag, dat ik gedoopt werd.
50 jaar?
50 jaar vandaag.
Kijk.
En ik zie het voor mijzelf persoonlijk als de meest radicale beslissing die ik genomen heb. En wat voor mij de meeste gevolgen heeft gehad ten aanzien van het volgen van de Heer. En dat werd niet door iedereen in dank afgenomen. Dat heb ik geweten. Maar ik ben zo dankbaar dat ik die stap mocht nemen. Wordt hier genoemd de doop, een leer van dopen, dus een leer. En dan van oplegging der handen, wat er vaak mee samengaat, en dat zie je ook vaak met de dopen, dat de handoplegging plaatsvindt door de leidinggevende broeders, of de oudste misschien zelfs. Van opstanding der doden, de opstanding uit de doden, is een basisgegeven. Je komt de verdere opleiding in het geestelijk leven niet als je niet dat basisfeit te pakken hebt. Ga je niet redden. Als je de opstanding negeert, nou, Paulus gaat de keer in 1 Korinther 15. Alles valt of staat ermee. Zo zie je dat het, die hele leer van de Bijbel is een opbouw. Precies ook zoals wij een opleiding hebben gehad, ons pakgebied en daarvoor de basisopleiding, voortgezet onderwijs. En van eeuwig oordeel, dit is zo belangrijk. Er zijn mensen die, ja, is, als God liefde is, dan kan het eeuwig oordeel nooit een feit zijn. Dat is, die mensen zijn er. En het is een dwaling van de eerste orde. Het verlamt je evangelisatiewerk. Als mensen dat gaan geloven, dan is het gedaan met hun getuig. En hun getuigenis verzwakt. Basisprincipes. Zo belangrijk. En dan gaat hij verder met de opmerking. Het laat deze zo belangrijke onderwerpen, die laat hij rusten. Maar die laat hij niet rusten omdat ze minder belangrijk zijn. Juist niet. Hij ziet hele belangrijke onderwerpen, maar hij ziet nog meer belangrijke onderwerpen. En er is een tragedie onder christenen. Als mensen bepaalde waarheden hebben opgepakt. En ze blijven daar steken. Dat is een tragedie. En ik weet ook wel dat er soms een omgeving is geestelijk. Waar dat gewoon gebeurt. En als je daar zit. Dat het heel lastig en heel moeilijk is om daar los van te komen. Maar als ik zie wat de Bijbel mij leert. Het is Gods verlangen om ons bij de hand te nemen. En mee te voeren. En let us go on, zoals in het Engels staat, de King James. Unto perfection, de King James. En ons richten op het volkomene. Vroeger had ik een plaats, een schets, zwart-wit. En op een flat had ik die opgehangen. Met let us go on, met de woorden. En er was dan twee knapen, die waren een rots aan beklimmen. En de een die hield de ander vast. Let us go on. En ze hielden elkaar vast en ze beklommen die steile rotsbergen. Rotsachtige bergen. Het was een mooie plaat. Ik denk niet dat ik nog heb. Maar het was een goede illustratie. En dat is hier aan de hand. Dus de schrijver die popelt van verlangen om verder te gaan met de stof. En als je een goede leraar hebt. Ik heb gelukkig een aantal goede leraar gehad. Sommige ook minder. Maar ik heb een aantal hele goede leraren gehad. En die wilden altijd, die namen je mee gewoon. Ik had een leraar. Heb hier in de wijk nog gewoond. Ik ging Mulo B doen. En ik kreeg natuurlijk wiskunde. Was best taai. En ik had er echt, ja, het was best, hoe kom ik daar door? En die liet mij die som op het bord maken. En hij stelde me vragen. En hij loodste me daardoor heen. En dat deed hij op een hele verstandige manier. Maar hij liet mij nadenken. Hij stelde alleen maar vragen. Ja, ja. En hij heeft me echt doorheen gesleurd. En niemand was zo blij toen ik mijn diploma kreeg dan deze leraar. Een leraar kijkt vooruit en die probeert zijn leerling mee te nemen. En in diepste wezen doen dienstknechten van God zijn zo bezig. Goede dienstknechten van God, zoals de schrijver. Die pakken je bij de handen, die sleuren je bijna mee. Hoe eens kijken, probeer dit eens. En hoe kun je misschien dat doen? Of dat, als je aan wiskunde bezig bent. Hè? Verder een opleiding die ik heb gehad, kwam met hetzelfde probleem naar voren. Alleen, ik had alleen niet die oude leraar meer. Ik moest het zelf gaan leren. Maar toch, je moet gaan zoeken. En het is soms worstel die stof te behappen. En niet altijd makkelijk. En geestelijke groei gaat niet vanzelf. En we hebben elkaar nodig. En wat Efeze 4 ook echt leert, er zijn bedieningen voor die God aan de gemeente gegeven heeft. Dat terzijde. Dus het eerste punt. De schrijver wil zo graag verder gaan. Maar hij is wel heel eerlijk en zegt in vers 3, en dat zullen we doen, zegt hij, indien God het vergunt. Hij beseft zijn afhankelijkheid van God. En dat is een Bijbelse situatie. Het tweede punt heb ik genoemd, een afschrikwekkende optie, afvallen na verlichting. Dit is een moeilijke. Een afschrikwekkende optie, dubbele punt, afvallen na verlichting, de versen 4 tot vers 8. De versen 4 tot vers 8, nou, er zijn meerdere visies, daar ben ik eerlijk in. Ik heb een paar dingen bekeken, maar niet te veel. Op een gegeven moment had ik het voor gezien, heb ik het voor gezien gehouden. Ik zie bepaalde dingen zelf en ik denk dat het Bijbels is, maar ik ben er niet te dogmatisch in, als je begrijpt wat ik bedoel. Maar ik probeer het uit te leggen. Wat gebeurt hier? Er is een mogelijkheid om verlichte ogen van je hart te hebben ontvangen. En vele andere zegeningen, want hier komt een rijtje. Dat is mogelijk. Dat je de Bijbel gaat voor je open. En ik kan me nog herinneren toen ik de reis dat ik gedoopt werd, dat was in Oostenrijk. Dat was een Bijbelstudiekamp. En de Bijbel ging voor mij open. Ik kreeg op een of andere manier, denk ik, verlichte ogen van mijn hart. Ik begreep het gewoon. Ik snapte er echt niks van. Het ging voor me open, het was helder. De dingen die uitgelegd werden. Verlichte ogen van de Satan, dat is het werk van de Heilige Geest. De persoon van de Heilige Geest staat klaar om ons te verlichten. Om ons licht te geven op een bladzijde. Nu zie ik het. Nou, nu zien we een rijtje van zegeningen die er niet om liggen. En daar is sprake van afvallen. Het zijn er 5. Eens verlicht zijn geweest. Nou, dat is bijzonder toch? Dat de Bijbel is voor je zo open gegaan. Wat een genade. Van de hemelse gave genoten hebben. Dat is een gave en je geniet ervan. Een deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, de derde persoon van de drie-enige God. En het goede woord van God, ook deel hebben aan het goede woord van God. En dan de 5e. En de krachten van de toekomende aion, staat er, de toekomende eeuw, gesmaakt hebben. Hier is iets bovennatuurlijks. Maar de Bijbel is iets bovennatuurlijks. Het is Gods woord. Het is geïnspireerd. Het is zo'n enorm boek. Ik ga er gewoon snel doorheen. Maar ik wil dit zeggen. Je hebt een aantal zaken meegemaakt om jaloers op te zijn. Als je alleen al die termen bezigt. Hè? De krachten van de toekomende eeuw gesmaakt hebben. Probeer erover na te denken als je in de fase bent van je bekering. Daar denk je helemaal niet aan. Nee. Als je de Heer gaat volgen, dan ontdek je, er is veel meer in de Bijbel. En Gods plan is zoveel groter. En God zegt zelf, mijn wegen zijn niet uw wegen. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En wat zegt Romeinen 11, 36, meen ik? Wie heeft de zin des Heeren verstaan? Wie heeft de gedachten van de Heer verstaan? Het is zoveel anders. En als je daar iets van gaat ervaren en de Heer Jezus die leerde als gezaghebbend. Niet zoals de schriftgeleerden, die kwamen met allerlei theoretische beschouwingen. Waar slimmigheden in zaten. En tot op de dag van vandaag zie je dat nog heel onder de Joden. Heel sterk. Slimmigheden. Spitsvondigheden. En hoe ze omgaan met de wet en met de regeltjes. Is niet te geloven. Nu geef ik toe, ze zijn ook heel slim, de Joden. Maar ik denk, soms zijn ze te slim. Ik denk niet dat dat de bedoeling is. Gods bedoeling is, en zo was Jezus Christus bezig, het leerde hen als gezaghebbend. En de schriftgeleerden stonden met open mond te kijken. Het was waar wat hij zei. Het was met gezag. Het was door de geest der waarheid, door hem heen, dat hij de woorden van God ontving en die deelde met de menigte. En mensen, nooit heeft een mens zo gesproken als deze mens spreekt, zei het op een gegeven moment. Ga zo maar door. Nou, dat zijn de krachten van de toekomende eeuw. Het evangelie is een kracht van God tot behoudenis. Het werkt. Maar stel je voor dat je een aantal van die dingen meemaakt en je valt daarvan af. Nou, ik ga even erop in wat dat betekent. Ik hoop dat dat de betekenis. Het staat er namelijk. En daarna, dus je ervaart deze dingen, die misschien recent, misschien een tijdje tussen, maar ineens is daar een toestand van verval. Nou, die vier kan een verval hebben. Hè? Op een gegeven moment ineens gaat die omlaag. Hè? Maar verval in het geestelijk leven is heel iets anders en is heel ernstig. En daarna staat er afgevallen te zijn. Ik noem dit een afschrikwekkende mogelijkheid. Er staat niet dat het gebeurt. Er staat niet dat het is gebeurd. Nee, er staat dat het kan gebeuren. En dat is het geheim van de uitleg, denk ik. Er is een mogelijkheid dat afval plaatsvindt. Je hebt dingen gezien in de Bijbel en je gaat er nonchalant mee om. En dat is verschrikkelijk. En dat is hier ergens gebeurd. En de schrijver die wijst de consequenties. Hij trekt van leer. Zie je dat? Hij is streng, die geweldige leraar. Die zo zijn leerlingen meeneemt. En hij wordt bijna boos. Zie je dat? Dat is een ander verhaal. Nou, ik ga een voorbeeld pakken van de Tour de France. Ik heb dit jaar heel weinig gevolgd van de Tour de France, maar nog net iets. Vorige week was er een tijdrit bij de Mont Blanc. De Belg Wout van Aert, die zet een hele mooie tijd neer met deze etappe. Het was een tijdrit. En deze Belg is een Belgisch kampioen tijdrijden. Dat betekent dat je dus een niet al te lang stuk, dan ga je rijden en zo hard als je kan. Dat is tijdrijden. Hij won die. Tenminste, hij won die. Hij zette een goede tijd neer. Toen kwam een Sloveen, Pogačar. Pogačar, een hele goede renner. En die zette een veel betere tijd neer. Niet te geloven. 1 minuut en 13 seconden sneller. Nou, Wout van Aert. Maar dan komt de Deen Vingegaard. En tot zijn eigen stomme verbazing, ik heb het net gezien, rijdt die Vingegaard 2 minuten 51 seconden sneller dan Wout van Aert. Nou, die bestaan er. Tom Dumoulin, we kennen allemaal, hè, van de Giro heeft hij gewonnen. Tom Dumoulin. En wereldkampioen tijdrijden is hij. Hij weet waar hij het over heeft. En hij bekeek dit nog eens even goed. En de verslaggever die interviewde hem. En ze liet het nog eens even de revue passeren. En hij gaf aan hoe goed hij eigenlijk wel reed. Want dat is een vakman, die Tom Dumoulin. En hij zegt, dit is de beste tijdrit die ik ooit heb gezien. Dit is kunst, zegt hij. Hij is wereldkampioen, hè? Tom Dumoulin. Nou, stel je voor, een paar dagen later, een van deze drie topmannen, maakt even niet uit wie, hij stapt ergens onderweg, de volgende etappe, hij stapt af. Hij zegt, ik hou het voor gezien. Ik heb er geen zin meer in. Hij valt af als deelnemer van de Tour de France. Dat is vrij ernstig hoor, als je zo wat slapt. Dat zul je weten. En iedereen staat als aan de grond genageld te kijken. Onbegrijpelijk. Afgevallen. Terwijl hij zulke geweldige wielrenzegeningen heeft gehad. En men is verbijsterd. Dat is naar mijn mening de boodschap van Hebreeën 6. Weet je, het is niet vanzelfsprekend dat we doorgaan de weg van de Heer. Hè? Goed, ik heb een aantal jaren achter me. En ik ben begonnen heel jong. Mijn 21ste jaar. Maar het is niet vanzelfsprekend. En ik ben zo, zo dankbaar dat ik niet ben afgevallen. Nou, dat is afvallen. Heb je? Ik ben zo dankbaar. En ik zeg niet dat het beter gekund had. Ik denk dat het veel beter gekund had. Maar ik ben heel dankbaar. Ik ben naar het licht wat ik had. Ik kan me niet herinneren dat ik een fase in mijn leven heb gehad dat ik tegen God gezegd heb, nou, ik heb er geen zin meer in. Onbestaan. Mijn hele leven heb ik het verlangen gehad om verder te komen. En ik sta verbaasd over de leraren, bijbelleraar en mensen die God in mijn leven met een pad gebracht heeft, die mij verder geholpen hebben. En ik kan je zeggen, die drie wielrenners, hè, stuk voor stuk, die hadden me daar een toeschouwers, man. Wil je niet weten? Dat kon je natuurlijk op het scherm zien. Die werden aangevuurd. En weet je, ook wij hebben toeschouwers. Mensen kijken mee. Hoe doet hij het? En als ik afval, dat is een tragedie voor een heleboel anderen. Dat is een tragedie. Dat ontmoedigt zo, weet je. Misschien heb je het wel eens meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Mensen die gewoon afvielen of terugvielen. En dat is zo ontmoedigend. En daar gaat hij op in. Het is niet zo dat hier de Bijbel, de schrijver van de Hebreeënbrief, hij gaat daarop in. Het is niet zo dat we te maken hebben met beginnende christen. Hij zegt in Hebreeën, zegt hij, hoewel gij naar de tijd gerekend, Hebreeën 5 vers 12, leraars behoort te zijn. Dat is het vorige hoofdstuk. Dat heeft hij uitgelegd. Hij zegt, jullie, moet je kijken, zeggen die, jullie blijven hier steken, Hebreeën 5. En jullie zijn al zo lang op de weg. Jullie hebben nog melk nodig. En zei je, ja, wat sneu. Nee, niet sneu. Een tragedie. Het is toch een tragedie als je iemand die volwassen begint te worden, dat hij zich gedraagt als een baby, jongen. Nou goed, we hebben verstandelijke handicap, toch mensen die ongelukkig, hè, zich ontwikkeld hebben betekend. Dat is zo. Nee, luider. Nou, dat is wat God niet wil. Nou, ik zie er in zo'n, en dat was het vorige hoofdstuk, Hebreeën 5. Het is zo'n bemoediging dat God dat niet wil. Want het geeft mij perspectief. Het geeft mij hoop om door te gaan. He? Als God er zo in staat en alles opzet, ook voor mij, om te groeien, om verder te komen, dat hij, he, als hij zijn zoon niet heeft gespaard, zegt hij er bij nacht, hoe zal hij ons niet met hem ook niet alle dingen schenken? En het was niet één David, op een gegeven moment als het misgaat, dat God één David zegt, als dat nog te weinig was geweest, dan had hij je nog wel meer gegeven. Dat was een fase dat het misging in het leven van David. God staat altijd klaar om ons meer te geven, om ons veel te geven, om ons overvloedig te zegenen. God is niet klarig. God is niet krentig. God geeft en hij geeft en hij geeft en hij geeft. En het houdt niet op. Houdt niet op. Goed. De Hebreeën. Nu gaan we naar ons lastige stukje. Hebreeën 6 vers 6. En daarna afgevallen zijn weer opnieuw tot bekering te brengen. Nu heeft de schrijver een probleem. En dit is de hoogst ongelukkige situatie. Dit is niet normaal. Dit is vreemd. Daar zij wat hen betreft de zoon van God notabene opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken. Het is tegenstrijdig, zegt hij. Eerst erkennen ze het volleinde werk van Christus, het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Met blijdschap aanvaarden ze wat hij gedaan heeft, dat hij voor hen stierf, is opgestaan, dat de doden ten hemel gevaren is, zijn geest gezonden heeft. En dat hij begonnen is met een goed werk waarvan Paulus zegt dat het tot de dag van Christus Jezus voortgezet kan worden en zal worden. En dan haakt iemand af. Dit is tegenstrijdig. En dat is de context van dat hij zegt, dit is eigenlijk een bespotting. Nou, ik weet dat sommige theologen er heel ver in gaan, maar ik ga niet met ze mee. Ik geloof heel eenvoudig, omdat in dit hoofdstuk staat nergens dat dit heeft plaatsgevonden. Er staat alleen dat er een mogelijkheid is. Misschien. En dat gaan we verder zien. Het voorbeeld uit de landbouw is trouwens ook heel erg sterk. En dat komt mij goed uit, want ik kom van de boerderij. We lezen verder. Want, zegt hij, vers 7, de grond. Nu kijken we naar buiten, naar die regen die we verwachten vannacht. Want de grond die de regen, welke telkens opvalt, indringt en gewas voortbrengt, geschikt voor hen, terwille van wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Dat is een moeilijke zin, maar het komt erop neer. Als je in je tuintje ga je een beetje zaaien en dan hoop je dat het gaat regenen. En meestal is het zo, dat is een zegen van boven. En inderdaad, je hebt natuurlijk een redelijke temperatuur nodig en dan zie je kleine plantjes hier eens opkomen. En nou, de zon komt er overheen, een beetje regen enzovoort weer. En dat gaat in een wisselwerking en je ziet het allemaal ontwikkelt zich. En nou, denk nu aan de korenvelden, je hoort het nu niet meer, maar ik heb de maaidoors lang horen draaien vanavond. En de afgelopen week zag ik 5 maaidorsjes in mijn gezichtsveld, toen ik mijn fietstochtje deed. Hè? En oké, stel je voor dat hier in deze situatie, dat hier gebeurt. Dat kun je voorstellen, dat is normaal. Normaal dat er een oogst komt. Maar dan lezen we verder. Doch, maar het is een hoge uitzondering hoor. Zie je hem? Zie je hem? Dit hoofdstuk mag je niet toespitsen met een leerstelling en daar een dogma van maken. Dat kan niet, ik geloof er niet in. Nee, hier is een hoge uitzondering, vers 8. Doch, als hij doornen en distelen draagt. Nou, ik heb meegemaakt stekels, zeggen wij. Hè? We hadden vroeger een stekelwet, want het is uit en boze. Maar tegenwoordig is het allemaal anders. En tegenwoordig weten ze het veel beter, hè. Doch als hij doornen en distelen draagt, is hij ondeugelijk en niet ver van de vervloeking die uitloopt op verbranding. Nou, in plaats van het gebruikelijke proces wat we net geschetst hebben, zie ik op een dag, heel vreemd, allerlei onkruid. En niet zo'n beetje, ik heb veel onkruid moeten bieden, de boerderij van mijn vader, ik weet echt wat onkruid is hoor. Maar dit heb ik nooit meegemaakt. Het zijn distelen, daar hebben we veel meegemaakt, maar doornen, dat heb ik nooit meegemaakt. Nog nooit meegemaakt. Doornstruikjes, en nog gemeen ook. En nou, dan komt hij aan, tijd is klaar om te gaan oogsten. Dan komt die mooie maaidorser aan en de agrariër zit erop. En die, wat is dit? Hij zegt, wat moet ik hiermee? He? Van dat agressieve onkruid, die doornen, die distelen, die verstikken het gewas. En wat moet je hiermee als je hier uit elkaar probeert te halen? Dan is alles verloren. Dus wat zegt hij? Hij zegt hij, in de fik steken. Lucifer erbij. En verbranden. En dan hebben we onze tekst, het resultaat uitloopt op verbranding. Maar, ik heb het nog nooit meegemaakt hoor. Het is een hoge uitzondering. Het kan wel. En dat is Hebreeën 6. Zie je de context? Er is een risico dat iemand kan afvallen. Iemand kan de boel de boel laten. Het is een waarschuwing. En nogmaals, ik wil erbij zeggen, het slaat helemaal niet op de redding. En ik zal je zeggen waarom. Hebreeën 13, vers 24 gaan we lezen. Hebreeën 13, vers 24. Dat staat daar. Groet al uw voorgangers en al de heiligen. De broeders uit Italië laten u groeten. Hebreeën 13, vers 24. Hebreeën 13, vers 24. Groet al uw voorgangers en al de heiligen. Dat is een gemeente. Hè? De broeders uit Italië laten u groeten. Dit zijn christenen, dit zijn gelovigen. Beter gezegd, het zijn Hebreeën. Gelovigen zijn dit. Met Joodse herkomst. Merendeel, zeker. Die zijn toch gered? Die zijn toch gered? Nou. Het derde punt. Een betere realiteit. Daar gaat het om. Een betere realiteit. We lezen verder. We zijn op dreef. Maar, zegt hij. Na deze, toch wel afschrikwekkende voorbeelden. En als je zoiets gehoord, dan schrik je toch wel even. Hè? En ik denk het geeft een vrees in je hart. Hè? Dit mag mij niet overkomen. Maar wat u betreft, geliefden. Zie je, geliefden zijn dus wel gelovigen, hè? Geliefden. Ook al spreken we zo heel streng, dat doet hij ook, hè? Wij zijn overtuigd van iets beters wat liefdevol, hè? Waaraan uw heil hangt. En heil is niet alleen de redding, hè? Zo'n groot heil. Begint er meteen mee, hè? So great the salvation. Zo'n groot heil. Hebreeën 1, meen ik, of is 2. En dan gaat hij dat verder uitwerken. Nu is het zo. Hij is verontwaardigd vanwege de kans dat gelovigen kunnen afvallen. En hij ziet dat risico, dat ziet hij daadwerkelijk aanwezig. Hè? Want er gebeurt nogal wat daaronder, die Hebreeën. En ze nemen toch wel een risico. Hij ziet een aantal mensen die het eigenlijk een beetje, ja, een beetje makkelijk nemen. Hè? Ze hebben nog melk nodig. En de groei stagneert. En ik denk persoonlijk dat hij vanwege de nood die daar ziet, dat hij een aantal van die Hebreërs op zijn minst enorm waarschuwt. Pas op! Als je zo verder gaat, dan gaat het niet goed. Maar de realiteit is anders. En dat blijkt uit ons vers. Want God is niet onrechtvaardig, gaat hij verder in vers 10, dat hij uw werk zou vergeten. Ze hebben dus kennelijk toen al wat gedaan. En de arbeid der liefde, zegt de Statenvertaling, de arbeid der liefde die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten, welke gij de heilige bewezen hebt en nog bewijst. Dus het is allemaal niet zo zwart-wit. Hij ziet bepaalde zones waar het niet goed gaat. Maar hij ziet geweldige dingen onder deze Hebreeën. En dan zegt hij, wat mijn bedoeling is van dit schrijven, vers 11, maar het is onze begeerte dat ieder uwe dezelfde ijver blijven betonen, tot de verwezenlijking van de hoop tot het einde toe, opdat gij niet traag wordt. Denk niet, toch valt in die vertraging. Maar navolgers mogen zijn van hen die door geloof en geduld de beloften beërven. Hij noemt een paar dingen, heel kernachtig, en we gaan er misschien niet zo snel doorheen. Hij noemt dus details van hun feitelijke toestand. Zoals de situatie echt is. Niet wat een mogelijkheid is, wat we net gezien hebben. Nee, hij heeft het hier over de feiten die optreden op dit moment. En hij verlangt ernaar dat doorzet, dat diezelfde ijver zichtbaar blijft. En dat die hoop die ze hebben, dat die ook echt verwezenlijkt wordt. En dat tot het einde. Dat is nogal wat, hè? Het is echt opgestapelde waarheden. En dus die schrijver heeft zo'n vurig verlangen voor deze gelovigen. Dat zie ik. Een brandend verlangen. En dat is nou net, hij doorleeft dit. Het is niet iets dat hij doseert en zo. Omdat hij zegt, ja, oké, hoe laat is het nu? Oké, ik ben bijna klaar. Nee, zijn hele hart staat erachter. Hij gaat ervoor. Hij moedigt ze aan. Ieder uwe, zegt hij. Niemand uitgezonderd. Mag niemand achterblijven, zegt hij. Pas op. Het is net als met de kudde, hè. Als je een kudde hebt, schapen met een kudde. Dan blijft er niet één achter, hoor. Een goede herder. Hij heeft ook een hond natuurlijk die het meehelpt. Een goede herder, die heeft een liefde voor de kudde. En hij wil zo graag dat ze op dit gezegende niveau verder gaan leven en daardoor zullen groeien. Dezelfde ijver blijven betonen. En ik zou willen zeggen, is er niet een behoefte aan dienstknechten van God die je helpen om op een hogere pijl te komen? Nou, ik kan eerlijk zeggen, ik heb dienstknechten voorbij zien komen die mij geholpen hebben om op een hogere pijl te komen. Ik zeg niet dat ik er ben, maar die mij wel geholpen hebben om verder te komen. En in fase dat ik het zwaar heb gehad, mij er doorheen gesleurd hebben. He, zoals mijn leraar de Mulo. He. Ze vuur je aan, zet hem op. Het is een schaars artikel, denk ik, in onze tijd. Nog even kijken hoor. Ja, vers 12. Opdat je niet traag wordt, maar navolgers mogen zijn van hen. Hé, er zijn er meer. die door geloof en geduld de beloften beërven. Weet je wat zo fijn is? Als je de Heer wil volgen, de Heer wil dienen en je ontdekt, ik ben niet alleen. Er zijn er meer. Hij gaat er ook voor. We gaan evangeliseren, die gaat ook mee. En we gaan niet alleen. En de schrijver die probeert zo de vaart erin te houden. En dat is wat de hele Bijbel doet. Hè? De hele Bijbel zit vol met voorbeelden die ons zo aanmoedigen. En elke keer dat je een hoofdstuk de Bijbel leest, dan krijg je weer iets onder ogen. En het ene Bijbelboek is anders dan het andere. Het is zo'n veelkleurige wijsheid. Maar als je regelmatig je Bijbel leest, dan word je elke morgen aangevuurd. En ik kan je zeggen, dat is goed voor je vaart hoor. Dat is goed voor om de gang erin te houden. He, dat helpt echt hoor. Het vierde en het... ik probeer het af te maken. Het vierde heb ik genoemd de onveranderlijkheid van Gods. Door het punt zijn raad en eed. Nu komen we op een heel ander terrein. Want alles draait hier om het karakter van God. De karaktereigenschappen van God. The attributes of God. En hier zijn eigenschappen dat God onveranderlijk is. We hebben een lied gezongen. Rust mijn ziel u, God is koning. Heel de wereld zijn gebied. Alles wisselt op zijn wenken. Alleen hij zelf verandert niet. God is onveranderlijk. Het Engelse term is immutability. Dat is een mooie term. Ja, je kan die niet vertalen, immutability. Onveranderlijk. God verandert niet. Malachi 3, vers 6. Ik, de Heere, ben niet veranderd. Daar aan de wand. God verandert niet. Mijn stemmingen veranderen. Mijn gevoel kan zo op en neer gaan. En mijn ervaringen, dingen die ik meemaak. De ene week is soms... lijkt alles tegen te zitten. En andere weken... Dan sta je voortdurend de bergtop. Maar God verandert niet. En dan wordt dat wat beter uitgelegd in de versen 13 tot 14. Want, zegt de schrijver... Want, toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij. Dat is merkwaardig. Hij doet een belofte en hij zweert. Nee. Hoe kan dat? Dit is merkwaardig. Heel bijzonder. Omdat, waarom, hij bij niemand hoger kon zweren bij zichzelf. De onveranderlijke God die zweert bij de onveranderlijke God. Zeggende tegen Abraham, voorzeker zal ik u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. God legt een eed af en hij zegt tegen Abraham, Abraham, je kunt absoluut op mij rekenen. Ik ben absoluut betrouwbaar. Je kunt op mij vertrouwen. Probeer het, doe het. Waag het. En hij spoort Abraham aan. Nou, wat is er gebeurd? Abraham heeft in het geloof zijn hand op Gods belofte gelegd. Hij accepteert een belofte, een toezegging die met een eed bekrachtigd is. Vers 15 zegt dat. En zo, door geduld te beoefenen, heeft deze het beloofde verkregen. Dan moeten we heel snel naar Genesis 22, anders dan mis ik de clue. Ik denk dat ik het even aan mijn notities haal. Nou, Genesis 22 is het gedeelte dat Abraham Isaac moet offeren. Dat is een vraag die God hem stelt. Het is een keus die Abraham mag maken. Maar hij krijgt wel een opdracht. Het is Gods bedoeling. Dat hij Isaac zal offeren. En dat is op de plaats die ik u wijzen zal. En dat is de berg Moria. En dat hopen we naartoe te gaan als we naar Israël gaan. Tempelplein. Waar de tempel gestaan heeft. En waar nu een moskee staat. Daar moest Abraham naartoe gaan. En hij doet dat ook. En hij staat op het punt om het mes te hanteren. Om zijn zoon eigenlijk te slachten. Wat ondenkbaar is. Ondenkbaar. En dan grijpt God in. Laat het niet zo ver komen. Maar hij toont wel dat hij... Dat het hem absoluut menens is om God te gehoorzamen. En dan krijg je de reactie, ik ga het nu voorlezen, Genesis 22, vers 16 tot 18. Ik zweer bij mezelf, laat het woord des Heeren, omdat je dit gedaan hebt. Hij offerde Isaac, maar toen kwam hij in het struikgewas, was een ram die hij in de plaats van Isaac mocht offeren. En Isaac bleef gespaard. Maar hij heeft berekend voor zichzelf dat het mogelijk zou zijn dat hij uit de doden opgewekt zou worden. En in zekere zin, zegt de Hebreeën 11, is dat ook gebeurd. Omdat je dit gedaan hebt, ik zet even nu met mijn eigen woorden om tijd te winnen, maar omdat die stap in gehoorzaamheid deed hij, en uw zoon, dat zegt God nu van hem, uw enige, mij niet onthouden hebt. En daar ging het om. God vroeg aan Abraham, geef je zoon terug, waar alle beloften aan hingen. Dat kan toch niet, dat is tegenstrijdig. Abraham heeft God geloofd. Heeft alles losgelaten en heeft Gods op zijn woord geloofd. En God zegt, omdat je dit gedaan hebt, zeg je, zal ik je rijk zegenen. Nou, dit is heel belangrijk. God zegent ons om niets. Gods zegen is genade. Maar als wij gaan gehoorzamen, dan vermenigvuldigt de zegen zich. Dat is ook genade. Hoe kan dat? Als Paulus zegt, ik heb meer gearbeid dan ze allen, doch niet ik, maar de genade die God met mij is, dan ging hij in geloof en gehoorzaamde. En God zegende dat heel bijzonder. En elke stap die wij zetten in geloof, waarin we iets in de Bijbel wat ons duidelijk geworden is, gaan toepassen, mee aan de slag gaan en God op zijn woord nemen, dat heeft ongekende gevolgen in zegeningen. De zegen, hoe is dat dit? Er komen stromen van zegen als plasregens neer. Dat komt als wij gaan gehoorzamen. Natuurlijk is het gewoon een geestelijke herleving, dat is een ander verhaal. Maar echt, de stappen in gehoorzaamheid hebben zulke consequenties. En dan zegt hij nog, en uw nageslacht zeer talrijk maken, Genesis 22, vers 16 tot 18... Als de sterren des hemels en als het zand aan de oever der zee, het nageslacht. Nou, wij kijken naar Israël, we zijn de Joden. Niet normaal, er zitten 6 miljoen Joden in Amerika, de Verenigde Staten ongeveer. En is het nu 7, 8 misschien al, inmiddels? In Israël zelf, dacht ik, 8 ongeveer. Maar als het zand van de zee, zijn ze overmenigvuldigd. En hebben dan niet wat de verschrikkelijke dingen gebeurd zijn in de geschiedenis. Dat is dus echt gebeurd. En met uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden. Nou, dit gaat echt gebeuren. Hè? Dit is Israël. Omdat gij dan een stem gehoord hebt. Zie je dat? Dat is gehoorzaamheid. En dan gaan we terug naar vers 16. Want mensen zweren bij wie hoger is en de eed dient hen tot bekrachtiging als einde van alle tegenspraak. Dat is een menselijke gewoonte en een menselijke... aanpak. Maar God doet iets waarin hij de mens tegemoet komt. Hij daalt neer op ons niveau en hij gaat ook een eed afleggen. Wat wij kunnen begrijpen. Vers 17. Daarom heeft God, toen hij des te nadrukkelijker aan de erfgename van de belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken. Nou, dus we hebben dus dat onveranderlijke van zijn raad, dat is nummer 1. Dat is een geweldig houvast, maar daar komt nog iets aan gekoppeld. Notabene, het is onvoorstelbaar, een eed wordt eraan gekoppeld. Dus daar heb je Gods onveranderlijke raad. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan. Mijn woorden zullen geen zin voorbij gaan. God is onveranderlijk. God blijft dezelfde. Ik ben dezelfde nu. En dan gaat daar bovenop God een eed afleggen. Dat heeft hij met Abraham gedaan. En nu komt de toepassing voor ons. De schrijver die legt een verband tussen de eed aan Abraham en de erfgenamen van de belofte. Wij zijn erfgenamen van Abraham. Door de belofte. Uit Hebreeën 6 vers 18 blijkt dat er een betrekking is. Dat het betrekking heeft op ons. Natuurlijk eerst de Hebreeën, maar ook wij als gelovigen daarna. Er staat namelijk, even het zinnetje uitlichten. wij die tot hem de toevlucht hebben genomen. Vers 18 in het midden. Wij, en waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou. Er zijn dus twee onveranderlijke dingen. Vers 18. De raad van God, die, van de onveranderlijke God, dat is de eerste. En de tweede onveranderlijke, dat is de eed. En die twee onveranderlijke dingen, daar, die hebben met ons te maken, staat er. Wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, dat staat op ons, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Nou, dat is echt moeilijk. Er ligt een geweldige hoop voor mij. En ik krijg me daar een aansporing om die geweldige hoop te aanvaarden, erop in te gaan. En die geweldige aansporing is dat die twee factoren, de onveranderlijkheid van God en die eed van God, die sporen ons mede aan om te hopen, die geweldige hoop. Nou, dat is een opeenstapeling van bevestigingen en van steun. En dan staat in vers 19, haar hebben we als een anker van de ziel, dat veilig en vast is, dat rijkt tot binnen het voorhangsel, dat hebben we te maken met het volbrachte werk van Christus, waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden in eeuwigheid. En mijn laatste punt, het vijfde heb ik genoemd, bijstand van Jezus, dubbele punt, de eeuwige hoge priester. Jezus heeft dus een dienst die hij verricht. En dat hebben we de vorige hoofdstukken behandeld. Dat kan ik niet herhalen, helaas. Maar het is zoiets geweldigs dat Jezus Christus niet alleen voor mijn zonde gestorven is. Dat hij opgestaan is uit de doden. Dat hij ten hemel gevaren is. Dat hij op de troon gezeten is. En, maar er is nog iets dat hij naast, dat hij hogepriester geworden is in eeuwigheid. Ik heb de vorige keer dat lied aangehaald, hè? Die ontwaarde tabernakel voor Gods aanschijn te allen tijd. Wie is het ook weer? Hè?
Als een hoofd van zijn gemeente.
Als, ja, de enorme positie van de Heer Jezus als hogepriester. En daar gaat nog meer tijd in stoppen. Dat kunnen we nu, moet ik nu stoppen, maar het feit dat de Heer Jezus hoge priester is, dat is helemaal nieuw. Als je, want dat is iets wat specifiek dan. Ook andere Bijbelboeken zeggen er iets over, maar de Hebreeënbrief die is daar zo, dat zo aan het uitweiden. En ik denk zelf, in onze dagen is een onderwerp waar je haast niets over hoort. Er zijn misschien wat liederen die, waar het in voorkomt, maar als het aankomt op verkondiging en. En als ik terugkijk naar de afgelopen 10 jaar, dan heb ik dat weinig voorbij zien komen. Ik wil afsluiten met een lied. Ik denk dat Maria het wel in Japan gezongen heeft. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Mijn hoop is op niets anders gebouwd dan het bloed van Jezus en zijn rechtvaardigheid. I dare not trust the sweetest frame. Ik durf het meest lieflijke constructiewerk niet vertrouwen. But wholly lean on Jesus' name. Maar uitsluitend steun ik op Jezus' naam. En dan is het refrein. On Christ, the solid rock I stand. I stand. Op Christus, de vaste rots sta ik. All other ground is sinking sand. On Christ, the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Wat hebben wij, als je zo'n hoofdstuk leest en bestudeert vanavond, wat hebben we dan een geweldig fundament? En kun je je voorstellen dat die Bijbelleraar staat te popelen op zijn stoel om aan deze Hebreeën deze verdere dingen uit te leggen? En kun je het hem kwalijk nemen dat hij eigenlijk even boos werd? En dat hij uitvaart, tot, doordat hij een optie noemt van de kans bestaat dat iemand kan afvallen. Maar dat is niet natuurlijk het geval, dat is niet wat nu aan de orde is. Let goed op het woord, want dit is zo magnifiek, dit is zo magistraal. Weet je, de Bijbel is zo'n enorm boek. En